Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. En we zijn weer terug met een nieuwe De Lange Termijn.
De wereld draait door.
Ja, ik probeer die schwung even erin te krijgen. Ja, weet je wel? Weet je, de eerste zin is wat mensen pakt van een nieuwe aflevering.
Bam.
Dan moet je ze meteen bij de strot grijpen van shit, hier gaat wat komen in deze aflevering.
Iemand die nu in de auto zit denkt, shit, ik had een heel ander opgezet. Wat is dit? De lange termijn.
Wat is dit voor onzin?
Ja.
Dan gaan we natuurlijk weer 50 minuten of zo gaan lopen praten over allerlei dingen die wij ontzettend goed en ontzettend fout en ontzettend waardeloos aanpakken. En met heel veel bullshit tussendoor. Dus met een whiskertje.
Ja, lekker. We hebben een Old Poultney.
Die heb ik nog nooit gehad.
Jawel.
Die. Oh, wel? Ja. Zit ik te jokken,
nee.
Ja?
Zou kunnen zeggen, nee, die heb je niet gehad. Want nee, die heb je wel gehad. Die vonden we de vorige keer echt super lekker.
Hij is redelijk zacht, ja. Is die.
Ja, 500 euro, jongen, die vlees.
Nu al? Is het nu al bullmarket voor je?
Nee.
Ik doe dat.
Gekke huis. Nee, gewoon lekker 32 euro met korting bij de Rol en Rol.
Oh, mogen niet zeggen?
Nee, dat mogen niet zeggen.
Eerst betalen, die gasten.
Bral en Bral.
Bral en Bral. Oh ja, Bral en Bral was het. Alright man. Hey, wat gaan we allemaal bespreken in deze aflevering?
Zeg jij maar, want jij hebt het uitgezocht.
Ja, je was een beetje druk deze week.
Ja,
hè?
Ik was een beetje druk.
Nou, opeens had ik de verantwoordelijkheid om een onderwerp te kiezen. Normaal ben je altijd heel goed voorbereid. En dan voordat ik onze Notion pagina open, zie ik allerlei onderwerpen staan. Denk ik, oh, relax. Kan ik vanavond een beetje uithoren wat je al bedacht hebt? Nu moest ik in de bak. Op typisch ook op een dag waar ik echt van 9:30 tot 4 in meeting zat.
Echt?
Eén stuk door. Het is de slechtste dag om dit te doen.
Werk jij dan?
Hm?
Hebben jullie druk?
Poch.
Joh.
Jazeker, jazeker. Ja. Ja, zou je niet denken. Pool market vibes, jongen.
Ja,
market
vibes. Ja, ik bel je nog wel een keer zo in de bear market zitten.
Ja, dat ben ik ook een beetje bang voor nu al. Nee, maar waar gaan we het over hebben? We hadden een leuke discussie of gesprek gehad bij onze Discord over... ben ik eigenlijk wel goed genoeg om te beleggen in individuele assets?
Ja.
Daar hadden we het over. En het is natuurlijk... We hebben het de vorige aflevering hadden volgens mij over de rendementen van verschillende beleggers. Hè? Die had jij uitgevraagd. Ja. En daarbij zie je natuurlijk enorme verschillen. Mensen die echt 20% plus halen en mensen die gewoon in team rode cijfers zitten.
Ja.
En dit kan natuurlijk wel weer zo'n fase zijn, omdat het zo extreem is. Dat mensen in team rode cijfers bij zichzelf gaan nadenken of ja, is dit wel iets wat ik wil? Doe ik het wel goed? Nou ja, ik denk een gevoel dat wel heel herkenbaar is, denk ik, voor ons beiden. Voor mij iets recenter dan van jou.
Ik wou net zeggen, wat is het, een half jaar geleden?
Ja.
Hoorde ik jou nog zeggen, ja, kan ik het wel?
Nou ja, exact.
Ja.
Dus ik vind het wel een goed moment daar nog een keer op terug te blikken in extreme tijden zoals dit. Dus daar gaan we het over hebben. We gaan ook hebben over 3 snelle analyses.
Mm-hmm.
Die op de langetermijn.nl heb ik gestaan. Daar doe ik een korte thesis van Tesla, Shopify en Uber.
Mooi man, dan zitten er 2 in mijn portfolio.
Ja, ik wil zeggen, ik heb 2 van jouw aandelen op afkraken. Nee, is niet waar.
Kom maar door.
Niet waar. Dus, en voor de rest natuurlijk alle updates wat de afgelopen week voorbij zijn gekomen. Dus dat wordt weer hartstikke gezellig.
Gezellig, ja.
En en trouwens, heb je het meegekregen? Ik had vorige keer gevraagd om een score te geven op Spotify en Apple. Heeft wel gewerkt.
Hebben ze geluisterd?
Ja. Er is van 15 scores erbij. We zitten nog steeds op de 4.8 op Shopify. Op Spotify.
Ik haal die 2 ook altijd door elkaar.
Ja, maar het gaat goed. Dus mensen hier, dus dank jullie wel. Iedereen die vorige week gestemd heeft en 5 sterren heeft gegeven. Dat is een goed teken. En mocht je nog niet gedaan hebben, een herkansing deze week.
Je ziet niet wie er 4 sterren hebben gegeven.
Nee.
Telefoonnummer erbij. Ik ga even bellen.
Papieren zakje met 100 rol voor de deur.
Nee.
Hey, laten we starten met portfolio's.
Ja, mijn portfolio heeft een... of tenminste, mijn rendement. Mijn portfolio heeft geen sprongetje gemaakt. Maar mijn rendement heeft een sprongetje gemaakt. Volgens mij stond ik vorige week op 19% of zo.
Ja, zou goed kunnen.
Nu dicht tegen de 26%. Mm-hmm. Ja, en de grootste verantwoordelijke daarvoor zijn heel verklaarbaar. Bitcoin, Ethereum en Robinhood.
Oh, die doet het ook waanzinnig, trouwens, het jaar. Ja,
die is, want volgens mij is mijn gemiddelde aankoopkoers iets van, weet ik veel, rond $10. Staat nu op 17 nog wat. Maar die profiteert natuurlijk ook goed van dit hele sentiment in de markt. Mm-hmm. Veel meer mensen zijn aan het handelen. Want het is een bullmarkt. Ik moet nog meer winst hebben, nog meer leverage. Weet ik veel wat allemaal. Want volgens mij in Amerika kan je ook opties doen. Mm-hmm. Zero day opties. Superlink. En crypto. Dat doet natuurlijk ook goed. Dus iedereen anticipeert op de volgende earnings. Dat Q1 een heel goed kwartaal is geweest.
Mm-hmm. En Coinbase heb je toch ook verdubbeld nu inmiddels?
Ja. Ik baal nergens van. Maar het is altijd jammer dat je dan een hele kleine positie hebt. Mm. Maar goed, hè, je kan beter iets hebben dan niets van hetgene wat stijgt. Maar Coinbase inderdaad zei nog tegen mijn vader vanmorgen. Want die zei van, joh, hè, Mark doet niet zo heel veel. Ik zei, joh, heb je Coinbase gezien? Heb je Robinhood gezien? Nou ja, dat zijn dingen waar hij niet echt naar kijkt.
Ik wil zeggen, ja.
Maar er zijn links en rechts. En dat is ook leuk dat we het er zo over gaan hebben. Er zijn links en rechts echt wel bepaalde sectoren die het goed doen. Mm-hmm. En dan individuele assets binnen die sectoren die het goed doen. Overall, ja, weet je, wat is het? Een 8-9% of zo? Mm-hmm. Dat is nog steeds niet in de min.
Nee, dat is steeds prima natuurlijk. Steeds maar prima. Ook weer gedragen door een paar waarschijnlijk.
Ja, ook weer gedragen door een paar. En je ziet ook natuurlijk, dat is heel duidelijk bij iedereen met het sentiment. Je ligt er of buiten of je zit erin. Mm-hmm. Je precies de goede dingen hebt. En als je in crypto zit, dan heb je natuurlijk... Want dat zijn echt de hele duidelijke, luide... Oh, er komt geen geluid uit Twitter, maar... De hele duidelijke post die je continu ziet. En hoe vaker je daarop klikt volgens mij... hoe meer dat algoritme denkt... hey, je wil hier meer van zien. Dus dan zie je alleen maar bullish dingen.
Ja.
Maar goed. En wat ik verder heb gedaan de afgelopen week... ik heb een vallend mes weer lopen vangen.
Ja, je kwam al binnen met... Met stompjes. Met stompjes, heel zeggen. Ja, een bebloede handdoekje om je hand. Maar...
Oh, joh, handen heb je toch niet nodig. Maar Tesla bijgekocht. Nog vandaag.
Steeds. Oh, vandaag nog.
Okay. Ja, rond de $170... Geen idee waar het nu doorheen gezakt is, maar dat is wel mijn laatste aankoop. Mm-hmm. Tenzij, mocht het helemaal instorten, dan heb ik het echt over richting de 100. Dan koop ik nog bij, maar dit was mijn laatste aankoop.
Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren met elektronische voertuigaandelen. Ik las een berichtje vandaag ook dat er heel veel OG-automakers zijn gestopt of het hebben gepauzeerd.
Ja.
Wat las ik nou? Dat Mercedes, Ford, General Motors en ook Volkswagen... die zijn allemaal aan het afschalen.
Ja.
Dat vind ik best wel verrassend eigenlijk. Als je kijkt naar niet de hype... maar zeg maar de interesse de afgelopen jaren in die voertuigen.
Ja, het is ineens, of het is een hele ommeslag. Ja. Lijkt me sterk trouwens. Of het is gewoon een tijdelijke... we zijn het zat, want het is heel moeilijk, het is heel duur. Mm-hmm. Mensen willen het niet kopen, want die hebben op dit moment nog geen €10.000 extra over voor een elektrische versie van dezelfde auto die €10.000 goedkoper is. Mm-hmm. Aan de ene kant, ik snap het wel. En als je ook ziet, over elektrische voertuigen gesproken, mm-hmm. daar sprak toevallig met wat vrienden dit weekend over, dat er ook gewoon steden zijn die hebben aangekondigd dat ze mogelijk tussen 4:00 middags, en wat is het, 7:00 s'avonds of 8:00 s'avonds, die laadpalen willen uitzetten.
Ja. Met netproblemen, toch? Ja.
Weet je, want iedereen komt thuis, iedereen gebruikt zijn elektrische apparatuur. We hebben steeds meer elektrische apparatuur. En al die auto's die dan gaan laden omdat ze terugkomen van hun werk... ja, die belasten dat netwerk nog meer. Dus dan denk ik ook, oké.
Okay. Dat is toch eigenlijk toch bizar voor woorden. Beetje dat, hè, dus jarenlang is er nu aangeprijsd en gestimuleerd... om een elektrische auto te gaan rijden. Heel veel campagnes gedaan van rijd duurzaam, pak elektrische auto. Zelden met die zonnepanelen.
Ja.
Jarenlang ook gepusht, korting krijgen, wat dan ook. En nu betaal je gewoon boetes bij bepaalde energiemaatschappijen... omdat je zonne-energie teruglevert. Dat is toch bizar?
En die angst van de saldering en zo, dat er allemaal vanaf gaat. Maar ja, joh, ik weet het niet wat er allemaal het doel van is... en waar het allemaal heen gaat. Maar ik denk wel, kijk, groener willen we worden. Mm-hmm. Dat is heel duidelijk. Of dit een kleine pauzering is van de push, geen idee. Ik denk dat Tesla nog steeds daar heel goed op zal gaan... Als die andere automakers dat bij wijze van spreken een periode niet meer willen doen. Nou, of misschien het niet kunnen bijhouden.
Misschien wel bullish voor ze zou je kunnen zeggen.
Misschien wel.
Toch weer minder concurrentie dan eventueel verwacht.
Ja. Dus, dus daarom heb ik het bijgekocht en ik laat het gewoon lekker staan.
Maar Tesla, is een automaker of een techgigant?
Voor jongen, jou? Daar gaan we zo op in.
Daarom. Ja. Maar bereid je maar voor, joh. Mooie teaser voor de analyse straks.
Ja, joh. En jij, hoe staat het met jou D-gen portfolio.
Ja, ik krijg ook steeds meer opmerken dat ik niet meer de term de lange termijn mag gebruiken. Dus
de lange peppe.
De lange peppe. De lange trader. Het gaat goed. Nu 46,2%. 46% erbij dit jaar.
Lekker.
En ik stond net even op 50%. Maar ja, helaas, hè, dat gaat binnen een dag. Maak je swings van 10% meer of minder. Dat is echt bizar, is dat. Maar nee, voor de rest eigenlijk gewoon best still going strong. Dus in die zin niet heel veel gedaan. Ik heb Chainlink, ook een crypto, dan verkocht afgelopen week. En daar heb ik eigenlijk in de breedte wat teruggekocht. Dus wat Ethereum erbij. Wat Dogecoin. Wil ik trouwens iets meer over zeggen. Dogecoin, want mensen hebben daar ook een perceptie van. Maar ook die blockchain ETF bijgekocht. AST Space Mobile bijgekocht. Dus ook wat aandelen.
Ja.
Lekker OG. Dus dat gaat wel lekker. Maar Dogecoin, dat vind ik dus een interessante. Wat is jouw perceptie van Dogecoin als echte OG crypto liefhebber?
Ja, het is een meme.
Mm-hmm.
Het is een hele sterke community. En er zit nog steeds bij Dogecoin, volgens mij ook nog steeds een randje aan van wat als Elon Musk dit wil gaan gebruiken.
Ja.
Als payment blockchain.
Mm-hmm.
Daar anticiperen mensen nog steeds op. En verder is het gewoon een sentiment indicator. Want als Dogecoin het ineens goed gaat doen, dan weet je dat de altcoin bull market gaat beginnen.
Ja, ja.
Dat is een soort canarie, hoe noemen ze dat?
Canarie in de coal mine?
Ja, ja, voor crypto, vind ik althans. Want zolang dat nog niet is gestegen, kan je nog niet spreken van een altcoin season.
Eens.
Maar wat is jouw perceptie dan?
Nou, ik had er altijd een ontzettende hekel aan. Of altijd, sinds ik met crypto bezig ben, jaren geleden. Omdat ik zag dat toen heel hard stijgen, in 2020 of 2021 of zo.
Ja.
Nou, wat is dat dan voor shit? Dat doet helemaal niks. Heeft geen utility. Hè? Beetje die fundamentele blik nog erop in de goede oude tijd. Mm-hmm. Maar wat jij net zegt, dat ben ik ook steeds meer van bewust. Van hoe belangrijk het is om enerzijds een narrative te hebben rondom een cryptomunt. Dus wat jij zegt. Met een soort bijna een co-optie op rare fratsen van Elon Musk. En hoe belangrijk community is erbij. Ja. En het verbaast mij nog steeds in Dogecoin, maar ook andere crypto's die misschien wat minder nut lijken te hebben, hoe sterk de community erachter is en wat dat toch doet met uiteindelijk toch de prijs.
Ja.
En natuurlijk is het gewoon speculeren op prijsverhoging. Dus dat gaat niet de wereld veranderen en impact maken. Maar ik denk dat we onderschatten bij crypto hoe sterk community, wat van belang daarbij bij zit, hoe belangrijk dat is.
Nee, je zou het ook anders kunnen zeggen. En ik weet dat heel veel mensen hier geen fan van zijn, maar ik hou van een open mind dat... Want wat weet ik nou? Communities zijn wat dat betreft ook een bepaalde manier om je identiteit een signaal mee te geven. Zo van, hey, ik hoor hierbij. Dat heb je met voetbalclubs, met celebrities, concerten waar je heen gaat. De Swifties, ik heb het al eens eerder gezegd, van Taylor Swift.
Mm-hmm.
Wat nou als je die community een waarde zou kunnen geven? Wat heel moeilijk te doen is.
Mm-hmm.
Dan zijn er heel veel mensen die willen daar echt wat voor over hebben. Hè, hun geld daarin stoppen om bij die community te horen.
Mm-hmm.
Wall Street Bets Movement, weet ik veel wat. Gewoon alles om bij die community te horen. En dat heeft een bepaalde waarde voor mensen die erin zitten. Voor mensen die er buiten staan, die denken, ja, wat een bullshit. Dit is op niks gestaafd. Maar ja, die mensen die erin zitten zeggen, ja, dit is gestaafd op de community. Mm-hmm. En daar wil ik bij horen. En daar zie ik waarde in. En daar heb ik geld voor over.
Mm-hmm.
En natuurlijk een hele hoop andere mensen die zeggen van, nou ja, als al die mensen die erin zitten daar waarde in zien en daar meer geld voor willen betalen, nou, dan lift ik even lekker mee.
Precies. En dat is dit natuurlijk wel in dat geval.
Ja.
Het is een munt die waarschijnlijk heel hard kan stijgen als de euforie stijgt en net zo hard weer terugzakt in een paar weken tijd.
Absoluut.
Dus in een klein casino. Maar goed, het is een mooi klein onderdeeltje om een beetje spelen, laat eerlijk zijn. En de lange termijn portfolio doet het ook nog steeds prima, zie ik.
Ja, 21,1%. En daar nog steeds de beste Nvidia, de Bitcoin ETN van Van Eck, die erin zit. En Coinbase, dus ja, chips en crypto. En de slechtste year-to-date Tesla, Enphase en BYD. Twee auto.
Ja, niet verrassend, denk ik dan.
Eigenlijk alle drie de groene. Want de Enphase doet ook aan groene technologie.
Het is het einde van het duurzame tijdperk. We gaan wel weer extra groen vlees voorbij. Eten. Nee. Groen is voorbij, we gaan vlees eten.
Kolencentrales, bam, hoppakee.
Zal ze leren. Nou ja, nou, ik denk toch weer mooie. Toch niks te klagen na 2 maanden, 21% voor de lange termijn portfolio.
Nee, zeker niet. Nou ja, en dat is een goede opmerking trouwens. Want ik sprak gisteren iemand die zei, als ik analyses lees en die zeggen, dit heeft in de komende, nou wat is het? Wat zei hij nou? De komende 3 jaar had hij het abonnement ergens op. In de komende 3 jaar kan dit gemiddeld 22% per jaar doen.
Mm-hmm.
En die zei, ja, aan boord. Weet je, I don't care. Mm-hmm. 22%, wat is dat nou weer? En ik vroeg aan hem, ik zeg, waarom is 22% per jaar dan niet genoeg?
Mm-hmm.
Ja, omdat ik sta nu al met mijn portfolio 25% in plus. Of, hij heeft volgens mij iets meer dan ik. Want dat vond hij ook leuk om te melden.
Maar ik proef een irritatie.
Nee, dat niet. Maar het grappige was, en dat vond ik wel het mooie, hij had alleen maar aandelen in zijn portfolio.
Hmm.
Alleen maar individuele posities. Geen crypto, geen goud, geen helemaal niks. Gewoon alleen maar aandelen. Stuk of 10 posities.
Hmm.
25% in de plus. En hij zei, ik doe nu al 25%. Vorig jaar had hij iets van, nou, wat was het, 40 of zo gedaan. Hij zegt 22% per jaar voelt dan, ook al weet hij, en dat zullen heel veel mensen ook beseffen, dat het krankjorum is om te denken dat 22% koersstijging per jaar voor de komende 3 jaar, dat niet genoeg is.
Ja.
Maar in zo'n bullmarkt zoals dit, en ook vorig jaar, lijkt het alsof het niet genoeg is.
Mm.
En dus die 21% van een lange termijn, ja, dat, als dat zich doorzet en gestaag doorzet, raak je het ook waarschijnlijk niet zomaar kwijt. En dan zou bij wijze van spreken 30% in een jaar, als dat het nieuwe normaal is. Ja, ik teken ervoor, maar dat betekent dus waarschijnlijk ook dat de bear markets heftiger misschien worden. Geen idee.
Ja, misschien een stukje recency bias daarin ook, toch? Dat het nu het idee is dat dit normaal is de afgelopen 2 jaar.
Ja, en je kan best 2 goede jaren hebben van, weet ik veel, 40-50% en dan vervolgens 3 jaar op je bek gaan.
Ja,
nou en dan heb je gemiddeld misschien nog 8% per jaar.
Exact. Nou ja, dan heb je waarschijnlijk ook de aandelen, als ze zo hard kunnen stijgen, dat ze net zo hard kunnen dalen. Dus dat is waar. En wat ik interessant vond, wat mij opgevallen is nog afgelopen week, voordat we naar het thema gaan over individuele assets. TikTok.
Ja.
Heb je dat meegekregen? Want daar willen ze gewoon bannen in Amerika nu.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doorkomen.
Ja, het enige wat ik met die TikTok ban heb, of de TikTok bill, volgens mij noemen ze het.
Mm-hmm.
Er is een kamp wat denkt, mooi, TikTok wordt geband. Dat betekent dat andere social media platformen daar profijt van gaan hebben.
Mm-hmm.
Alleen er is ook een ander kamp. En daar moet ik ook wel van zeggen dat ik daar ook wel wat in zie. Omdat beleidsmakers zijn altijd zo sneaky als een malle. Dat er ook dingen in die bill staan, in dat voorstel staan, die ook van toepassing kunnen zijn, dat als dit er doorheen komt, dat je dat net zo makkelijk voor Twitter, dus voor X, voor Facebook en dergelijke kan doen.
Maar dit heeft te maken met dataopslag, toch met name?
Ja, dataopslag, maar ik weet de ins en outs er niet van. Maar zoals heel vaak dat gaat, bestaat zo'n beeld dan bij wijze van spreken uit honderden pagina's. En dan staan er een paar van die regeltjes in verwerkt, waar heel veel advocaten en dat soort dingen naar kijken. Wat impliceert dat als dit goedgekeurd wordt, net zoals vaak in een rechtbank, als er ooit in 1970 een case is geweest op basis van bepaalde criteria, dat het is verworpen en het komt nu weer te sprake, dan maken ze altijd gebruik, oh, de case van Samsonite versus Walla in 1970. Oh ja, dan moet deze ook weggegooid worden.
Mm-hmm.
En dat is ook wel iets wat een beetje beangstigend is. Ik weet dat Elon Musk hier er ook over heeft uitgesproken.
Mm-hmm.
Dat hij zei van, dit gaat veel verder als dit goedgekeurd wordt qua wet.
Mm-hmm.
Want dat is het. Dan alleen TikTok. Dus ja, we gaan zien wat dat betekent.
Laat me denken aan een verhaal van 2 jaar geleden, met toen die Inflation Reduction Act of zoiets werd goedgekeurd in Amerika.
Ze hebben zoveel mooie namen ook.
Ja, goed hè? Ja, daar hebben goede marketeers wel zitten.
Ja,
maar dat is ook zo'n document van 200 pagina's of zo. En heeft iemand op Twitter had het uitgeplozen wat daar allemaal in stond. Wat totaal niks te maken had met inflatie dingen. Maar ook gewoon een brug over een zalmrivier. $600,000.
Ja.
Een standbeeld van een of andere politicus in een of ander klein dorpje. 2,2 miljoen.
Maar dit bedoel ik.
Dat is niet normaal.
Ja, de headline is, we doen dit voor dit project.
Ja.
Maar dan vervolgens komt er een hele sliert aan dingen voorbij. Eventjes 100.000 daarheen, even 10 miljoen daarheen.
Van vriendendiensten bij de oude politici die je dan hebt omgekocht eigenlijk. Ja, het is zo oud in die open, ik vind het zo bizar.
En zo wordt dat erin gefietst, want al die lobbyisten die willen dat er allemaal in hebben.
Ja, nou ja, exact. Ja. Ja, een beetje hier, een beetje daar.
Ja.
Maar ik vond het wel interessant. Ik ben wel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Misschien is wel uiteindelijk een groot techbedrijf wil kopen. Volgens mij heeft China wel gezegd, of een representative vanuit daar, van hell no dat we gaan verkopen.
Nee.
We doen liever bannen dan verkopen.
Ja.
Ook alweer interessant. En ja, ik snap het eigenlijk ook wel.
Ja, zeker.
Dus benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. En voor degene trouwens die het niet gezien hebben, we hebben een videootje geplaatst afgelopen week. Misschien vaker te gaan doen ook. De DLT Weekly.
Ja.
dat ik bij achteraf bij mezelf, fuck, nu moet ik iedere week geplaatst. Dat is niet meer de weekly. Nee, maar ik dacht misschien wel leuk om eens een keer te testen. Ik heb een videootje van, volgens mij is het 8 minuten, geloof ik. Dan kan je ook gratis via de lange termijn website bekijken. Maar gewoon even wat er afgelopen week gebeurde. Ja, een paar opvallende dingen die op Twitter voorbij kwamen. Een videootje met Larry Fink. Gewoon even heel snel bijgepraat worden. Een snel tempo.
Een recap van de afgelopen week en een beetje vooruitblik van de volgende week, toch?
Ja. De vooruitblik ga ik er nu wel in verwerken. Had ik vorige keer niet ook. Maar inderdaad, gewoon even snappy op zondag. Gewoon even lekker bijgepraat worden. Hartstikke leuk.
Nou, lekker man.
Ik zou gewoon kijken en even liken.
Ja,
wel heel leuk. Mooi. All right, hij zullen we doorgaan naar het centrale onderwerp.
Ja.
Ben ik wel goed genoeg voor individuele assets?
Nee. Oh, sorry. Dat was geen vraag.
And it's gone. Nee, we hadden natuurlijk al kort bij de introductie over. En ik denk dat we allebei er wel iets van vinden. En natuurlijk, jij doet het al 15 jaar, dus je hebt het vast en zeker meegemaakt. En ik zei al, ja, ik is vorig jaar natuurlijk best wel door een diep dalletje gegaan. Daarmee ook. Maar ik denk dat het af en toe wel gewoon goed is om dit gewoon te benadrukken. Ook in een podcast zoals deze. Van dat we, kijk, beleggen blijft natuurlijk een single player game. Maar we kijken natuurlijk altijd naar anderen. Ja. Wat presteren zij. Bedoel, wij vinden het ook leuk om te kijken naar de portfolio's van onze members. En natuurlijk kijken we ernaar omdat we nieuwsgierig zijn wat ze hebben gedaan. Wat ze hebben gekocht. Maar we kijken ook altijd naar, wat staat iedereen? Staan ze goed? Ja. Staan ze niet goed? Wat hebben ze gedaan?
Maar dat is met alles, hè, nu.
Ja,
je kan alles vergelijken. Je vakantie kan je vergelijken op TikTok.
Op TikTok.
Ja. Maar Instagram en weet ik veel wat. We zijn één grote vergelijkingscultuur geworden.
Ja.
Terwijl als je in je eigen... vergelijken moet je doen om ervan te leren.
Mm-hmm.
Maar niet continu om daar ongelukkig van te worden.
Ja, eens.
Want dat is ook wat beleggers vaak doen inderdaad. En wij doen het ook. Wij kijken ook. Ik kreeg ook af en toe een appje van jou van... moet je kijken wat dit portfolio doet. En hoe kan diegene nou nog al 60% hebben... terwijl ik maar 10% heb?
Mm.
Maar dan kijk ik ernaar en dan denk ik, wat heeft hij erin dan? En dan denk ik, oké, dat risico zou ik niet durven nemen. En dan is het klaar. Maar ik kijk er niet naar zo van... holy hell, dit moet ik ook.
Nee, maar ook... en volgens mij hebben allebei ook niet... maar niet van, ik doe het beter dan die... Nee, ik ben een betere belegger, weet je, dat gevoel. Nee, dat is, maar ik denk dat een uitdaging is, zeker in de markt waarin we nu zitten, is dat we echt in een fase zitten, denk ik, van uiterste. Dat zag je ook dingen bij de poll voorbij komen, dat er mensen zijn die, hadden het vorige week nog over, als je in crypto zit of een bepaalde tech aandelen, Nvidia, Meta, whatever, ja, dan sta je waarschijnlijk plus 20%.
Mm-hmm.
Maar als je er even buiten zit, of je hebt geen crypto of wat dan ook, ja, dan is de kans best groot dat je in team rode cijfers zit.
Ja.
En dan zie je wel weer allemaal mensen om je heen. Zeker nu crypto zo bullish aan het worden is. En wij het ook daarover heel over praten. Van plus 40, plus 5, plus 60%. Ik mis wat. Doe ik het nog wel goed? Kan ik het nog wel? En ik denk dat het af en toe goed is om daar gewoon bij stil te staan. Dat we ook die beleggers zijn die dat dit normaal is.
Ja.
Dat dit ook gewoon erbij hoort. En dat denk ik ook gewoon heel herkenbaar is voor heel veel beleggers. Van, joh, als je dit met een andere over praat die dat 3-4 jaar doet. Iedereen heeft het wel een keer meegemaakt.
Ja, en wat mensen niet moeten vergelijken of niet moeten vergeten. Stel dat je zou weten dat 5% van alle assets waar je in kan beleggen... dat die 30 tot 60% doen.
Ja.
Of 30 tot, weet ik veel, 6000%, maakt het uit. Maar dat het maar 5% van het totale aanbod van... assets zijn die dat doen. Mm-hmm. En 95% doet gewoon om en nabij het gemiddelde van de markt.
Ja.
Als je dat zou weten, want er zijn genoeg onderzoeken naar... en heel veel mensen die daar op Twitter over posten. Zoals je ook vaak ziet of gezien hebt in de afgelopen 1,5 jaar... als je de Magnificent Seven uit de S&P had gehaald... dus nog 493 andere bedrijven had gepakt, dan stond je op plus 1.
Mm-hmm.
Maar de S&P deed bijvoorbeeld plus 24.
Ja,
ja. Ja, en dat relativeert, hè? Want dat maakt het vergelijken wat tastbaarder. Omdat je denkt, ja, als je daar dus niet in zit, prima.
Mm-hmm.
Weet je zit in 95%. Je kan 95% van de assets kiezen. Die doet 8%. En er is een heel klein clubje wat extreem veel doet.
Mm-hmm.
Nou, daar zou ik rust in vinden.
Ja. Maar er rijst wel de vraag natuurlijk op, van, ja, is het dan niet gewoon wijsheid om gewoon in die ETF te gaan zitten?
Hmm.
Ja, veel mensen dat denken, beleggers, zeker als je in deze fase zit, je ziet een Nasdaq plus 8% doen bijvoorbeeld, en je ziet jouw portfolio op in een rode cijfer staan. Dus een tijdje denk je, waar steek ik al mijn tijd in? Waar doe ik het voor? Dit soort beleggingen. Iedere dag zit je in aandelen te kijken, je houdt je portfolio bij, je houdt het nieuws bij, en je wordt er niet voor beloond. Ja, zo voelt dat dan. Wat ik zelf heel interessant vond, is een verhaal die ik vorig jaar heb gelezen, die is bijgebleven. Er was een... Volgens mij was het een hedge fund manager uit China, geloof ik, of Japan. En die was jarenlang echt een van de elite hedge fund managers. Maar echt gewoon 20-30% gewoon jaarlijks. En hij heeft toen, vorig jaar heeft hij een ik weet niet of je dat verhaal bij staat, maar heeft toen een brief geschreven naar zijn
investeerders.
Ja, naar zijn investeerders met, joh, ik stop ermee, want ik kan het niet meer. Hij had twee slechte jaren gehad. En twee slechte jaren was in zijn geval plus 2 en plus 5% of zo. Ja. Maar de markt deed plus 25, plus 30. Dus is hij heeft hij van 20 jaar legacy, is hij mee gestopt. Ja. Want ik kan het niet meer, ik heb de golden touch niet meer, ik stop ermee. Ik ben gewoon zo depressief dat ik de markt niet kan bijblijven. Ik stop er gewoon mee.
Ja.
En als je daarover nadenkt, iemand die 20 jaar plus dit fulltime gedaan heeft, hele passie, ziel en zaligheid erin heeft zitten, dat na twee slechte jaren al denkt, ik ben er klaar mee.
Ja.
Dan is het niet zo heel gek dat je als particuliere belegger af en toe ook het gevoel hebt van, ja, fuck, kan ik het wel? En wil ik het wel? En had ik niet gewoon iets anders moeten kiezen?
Ja.
Ik denk dat dat belangrijk is om dat af en toe ook te beseffen, dat je er niet alleen voor staat in zo'n fase.
Ja, en ik denk ook, zo'n hedge fund manager, die heeft natuurlijk verplichtingen, want die vraagt er geld voor. Dus die heeft sowieso iets van, die krijgt waarschijnlijk heel veel e-mails of belletjes van, de markt doet dit en jij doet helemaal niks. Waar betaal ik voor? Maar als particuliere belegger of als individuele belegger, is het goed om te realiseren dat individuele assets eigenlijk maar goed zijn voor twee dingen, zoals ik het zie. Eén is om de markt te outperformen, als je dat lukt. Want anders kan je een ETF nemen.
Ja.
En ten tweede om ervan te leren. Want van individuele assets leer je heel veel. Waar we het vaker over hebben gehad. Je leert alle metrics meten. Je leert met emoties omgaan. Je leert in deze situatie dat je de markt underperformt. Dat kan. Dat gebeurt heel vaak, want je hebt een superruime keuze uit assets die je kan kiezen. Nou, je kan in 95% van de pool, kan je er misschien, weet ik veel, 1% kiezen en dan nog steeds helemaal misgrijpen. Terwijl die andere 5% het goed doet. Nou, dat is frustrerend. Dan kan je misschien beter een ETF nemen, maar van een ETF leer je dus weer minder.
Nou ja, exact. Ja.
Maar mensen moeten er wel naar kijken van, oké, zo heb ik er ooit naar gekeken. Als ik niet die twee doelen wil nastreven, of allebei, hè? Dus niet één van de twee, maar allebei. Want ze gaan hand in hand. Dat outperformen van de markt en leren. Als je één van die twee dingen niet kan, en meestal is dat leren.
Ja, dat is het moeilijkste, ja.
Van, maar leren, dat doe ik wel. Ik lees wel boeken. Ik underperform nu gewoon de markt. Ja, dan moet je het niet doen. En dan ben ik fan zelf. Ik weet niet waar jij hier helemaal met het gesprek, maar ik ben altijd fan van als je de weg kwijt bent. Dat heb ik meerdere keren gedaan in 18 jaar. Was ik even de weg kwijt, kan ik het nog wel? Toen heb ik gewoon letterlijk 80% van wat ik had in een ETF gestopt. En 20% ben ik alsnog bij de individuele assets gebleven. Waardoor ik niet heel mijn emoties leg in 100% individuele beleggingen. Want ik ben eventjes de weg kwijt. Maar ik hou nog wel 20%. He, dus die 80% gaat in een ETF, kan je het niet mee verklooien. 20% doe ik in individuele assets, want daar leer ik dan van.
Ja. En dan zodra je weer het gevoel waarschijnlijk hebt dat je weer op de juiste spoor zit, ga je dat weer verschuiven.
Schuif je van 20 assets, naar 40, naar 60. En dan heb je op een gegeven moment zelf wel door van, oké, ik wil altijd een ETF blijven houden, maar misschien niet 80% van mijn portfolio, want ik wil toch, ik heb een beter gevoel nu. Maar ja, je kan ook heen en weer bewegen. Ik doe dat ook soms. Weet je, soms heb ik gewoon niet al te veel tijd. Zit niet lekker in mijn vel. En dan heb ik het niet over van maand tot maand. Maar gewoon in een periode van 5 jaar misschien. Als je situatie verandert thuis. Kinderen, weet ik veel wat allemaal. Je interesses. Een nieuwe baan. Whatever. De wereld rondreizen. Dan kan je gewoon beter zeggen wat mij betreft. Ik had hier ooit tijd voor. Dus ik had tijd voor 80% individuele assets. Nu heb ik daar geen tijd meer voor. Ik wil wel belegd blijven. Dus nu gaat 80% naar een ETF. En misschien switch ik dat over 5 jaar weer terug.
Ik denk dat dat wel een veel betere optie is dan, zeg maar, je verlies nemen. Zeggen, ik kan het niet meer. Na 3 jaar beleggen bijvoorbeeld. Zeggen, ik haal al mijn geld eruit en ik ben er klaar mee.
Maar dan heb je dus zoveel geleerd over jezelf. Je bent alleen nog niet tot een conclusie gekomen die je in een actie kan omzetten. En dan heb je de handdoek in de ring gegooid.
Ja, nou, ik denk dat, ja, exact. Dus ik vind dat wat jij doet daarin vind ik wel een hele slimme.
Ja.
Want wat je bij je belegt. En dan kun je alsnog gaan. Je blijft bezig. Maar je neemt dan misschien voor jezelf. Neem je een beetje de druk van de ketel. Om te moeten performen met je volledige portfolio.
Ja.
Ik denk dat wel een goede is hoor.
Zoals mensen vaak ook zeggen. Weet ik veel. Je hebt misschien een beleggingsburn-out. Weet ik veel.
Ja, tuurlijk. Ja.
Burn-out echt een rot woord. Maar er zijn genoeg mensen die hebben dan een burn-out. En die moeten even alle sociale activiteiten, dat hele drukke leven, moeten ze even op een laag petje zetten of gewoon overal nee tegen zeggen. Eventjes herstellen. En dan vervolgens kan je weer meedoen.
Ja.
Je kan je gezin niet op pauze zetten. Dus dat is misschien een ETF, je basis. Ja. Je gezin, je familie, je vrienden eromheen. Die kan je niet allemaal 5 jaar lang op pauze zetten. Die laat je doordraaien, maar alle extra dingen zet je even op pauze.
Ja. ETF, even ja, ETF. Tijd voor familie.
Hey.
Leuk, nee, ik vind het een hele goeie. Ik had zelf ook, zou ik erover na te denken. Want ik kreeg vorige week ook een berichtje van omdat het in het portfolio zo goed ging in deze podcast. Van, hey, wat fucking goed man, je portfolio, waanzinnig. En dan stuur ik een screenshot door van de laatste 3 jaar. Waar ik steeds bij 61% sta. Denk ik, ja, lekker man, heel waanzinnig dit. Als ik niet had belicht ooit in mijn leven, had ik er veel beter uitgezien dan nu. Maar ik bedoel, zonder gein, wat ik er ook vooral mee bedoel, is, we hebben vaak maar een deels inzicht. We gaan vergelijken met anderen. We vergelijken ze altijd met mensen die het beter hebben. Daarom ben ik er trouwens ook geen fan van salarissen transparant maken. Want je vergelijkt je altijd met mensen die het beter doen en meer krijgen dan jij. Het is moeilijk om dat context te geven, eerlijk te zijn, waar jij zelf staat, zeg maar. Maar als je denkt van, wel, iemand heeft, gewoon in jouw geval, afgelopen jaar heb je dat voor mij ook al een paar keer die opmerking gehad. Of die hoorde ik ook. Dan zeg ik, ja, maar 200 iedere week gewoon 40-45%. Ik durf bijna niet meer te luisteren, want die gast outperformen als een malle. Maar ze weten niet dat jij dat al 15 jaar doet en ook je mindere jaren hebt gehad waarschijnlijk, waar je van geleerd hebt. Dus je mist vaak de context, mis je.
Ja,
je
niet alleen mindere jaren qua rendement, maar gewoon ook echt mindere jaren qua psychologische staat met beleggen.
Ja, je bent ook grijs geworden.
Ja, dat komt wel heel anders.
Nee, maar dat zie je. Maar ja, klopt, dat zie je niet. Dus, ik denk afsluitend voor deze, en dan gaan we lekker 3 aandelen bekijken waar je hopelijk wel blij wordt. Uh-huh. Is in ieder geval voor mij, omdat ik het natuurlijk afgelopen jaar ook best wel heb meegemaakt, in zo'n diep in de put zat hiermee. Of ja, in ieder geval depressief. Niet depressief, maar wel gewoon beetje depressief. Geen zin om te beleggen meer, laat ik zo zeggen. Maar een paar dingen die mij zijn bijgebleven, die mij geholpen hebben in ieder geval vanaf dat moment, is eigenlijk wat jij net ook zegt. Is van het doe het dan als je in individuele aandelen zit. Dat doe je het ook om ervan te leren en voor langere tijd mee bezig te zijn. Als je het niet wil, is ook prima, maar ga dan gewoon van ETF. Nog steeds een hele goede optie. Maar ja, individuele aandelen, geef jezelf de tijd. Het is gewoon takken complex om dit goed te doen voor een langere tijd. Maar ja, je groeit er wel in, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Nou ja, het kost gewoon veel tijd. Ik heb dit jaar me voorgenomen, dat heb ik aan het begin van het jaar gezegd, dat ik me meer ga focussen op individuele assets en daar een hogere weging in wil nemen. En dus iets meer risico mee wil lopen. Maar omdat ik de tijd heb tot aan mei, tot dat de tweede komt.
En dan gaat die 80% naar ETF.
En dan ga ik weer terug. Dat kost gewoon tijd. En je gaat echt vaak op je bek.
Ja.
Emotioneel en ook qua rendement.
Ja, maar als je dat 15 jaar, 30 jaar doet, uiteindelijk, je leert er wel veel van. Dus, en uiteindelijk, op lange termijn, hoop je dan natuurlijk te kunnen outperformen.
Absoluut.
Nou, en 3 dingen die mij verder persoonlijk, is wel meer, dat hoeft niet voor iedereen natuurlijk hetzelfde te betekenen. Wat mij enorm geholpen heeft, merk ik dit jaar ook, is when in doubt, double down op je meest hoogste convictions. Klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, want ik denk dat veel mensen denken, when in doubt, neem gas van de ketel, zet het op ETF's of neem juist afstand. Mij helpt het heel erg om te kijken, wat zijn nou de assets waar ik het meeste vertrouwen in heb?
Ja.
En verschuif daar maar gewoon meer van mijn vermogen heen, waarvan ik weet bij mezelf, ik ga niet schrikken als dat -20, -30% gaat. Want ik zit er gewoon zo diep in, ik geloof erin. Dus een voorbeeld nu, wat ik nu voor mezelf merk, is bijvoorbeeld dat AST Space Mobile. Ik kijk niet eens naar de koers nu.
Nee?
Nee. Dus het interesseert mij gewoon niet, omdat ik het gevoel heb, zeg maar, waar het heen kan gaan. Dat betekent niet dat ik gelijk kan krijgen. Dan kan ik steeds veel geld mee verliezen. Ja. Maar ik heb nul behoefte om daarnaar te kijken. Terwijl ik het verleden aandeel had, waar ik wel iedere week keek van, doet hij het goed? Bijvoorbeeld Adyen keek ik iedere week.
Ja.
Van, gaat hij weer omhoog? Oh, kan ik nul winst pakken?
Ja.
Bij deze maakt me niet uit.
Dus. Ja, dat is grappig. En om daar een klein beetje op in te haken. Ik denk nog steeds, de allerbeste manier om hier naar te kijken, is om, en niet iedereen zal een kind hebben, maar misschien in de toekomst, en je wil daarvoor gaan beleggen.
Mm-hmm.
Het eerste wat je jezelf vraagt, tenminste wat ik deed, is hoe vaak wil ik hieraan zitten klooien? Dat is 1. 2. Wil ik echt dit gaan managen, heel kort op de bal, en het dan mogelijk gaan verpesten?
Mm-hmm.
Want het is de toekomst van je kind.
Ja,
dat is geld voor je kind.
Uit te leggen.
Ja, en je ziet dat lieve gezichtje. Oh, heb je alweer alles in canoe gestopt?
Nou, loop maar lekker naar school, schat.
Ja. Hoezo school? We hebben geen geld voor. En ten derde, je gaat echt kijken, waar zou ik nu oké mee zijn? Wat iedereen altijd zegt, van welke 3 aandelen zou je in zitten, of welke 3 beleggingen zou je 18 jaar niet meer naar kijken? Nou, letterlijk, Ja, dat vraag ik mezelf af. Dus ik heb nu een portfolio voor die kleine. Mm-hmm. Waar ik natuurlijk, als ze er verstand van krijgt, een beetje aan gelopen klooien, al naar gelang wat zij wil. Maar ik heb dat nu ingericht. Ik kijk er nooit naar.
Ja, nee, maar dat is top, denk ik. Ja. Als je dus die assets hebt waarbij je dat, dus dat vertrouwen hebt om het gewoon lang vast te houden en ja, niet te veel naar te kijken.
Boeien.
Gebeurt denk ik niet vaak hoor dat je het hebt, denk ik. Toch? Assets waarbij je, waar je echt weet van dit boeit me niet wat het nu doet.
Nee, maar de niet boeien wat het doet is een verschil of het je elke dag boeit, elke week boeit of één keer per jaar boeit. Mm-hmm. Weet je wel, is het één keer, is het genoeg om één keer per kwartaal te kijken of één keer per jaar? Of zoals heel veel mensen doen, niet eens één keer per dag, maar 10 keer per dag.
Ja. Ja, 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 ja.
Dus en alle alerts die afgaan en dergelijke, ja, dat weet je toch niet met een lange termijn toestand?
Nee, nee, dat is waar. Maar ja, dat gaat je niet helpen in ieder geval.
Nee.
Nou, nog twee die mij opviel. Ik vind nog steeds het boek Thinking in Bed, vind ik echt geniaal.
Ja.
Ik heb hier ook, ah, daar ligt hij ook naast je trouwens. Het rode boekje van Annie Duke.
Ja.
Die, maar wat dat vooral doet is, omdat je sowieso kiest om bewust te beleggen in individuele assets, dat het boek leert jou, daar heb ik vaker over gesproken, van dat je, ook al maak je de juiste beslissing en heb je alle stappen te lopen om de beste beslissing te maken met de informatie die je hebt, dat het gewoon nog steeds het resultaat tegen kan vallen. En het is gewoon shit happens, is part of the game. Dus als je nu een portfolio hebt waar je echt in gelooft en het resultaat zet wat tegen, betekent niet dat je beslissing verkeerd is. Kan nee, betekenen dat het resultaat er nog niet is. Of dat er iets gebeurd is waardoor het resultaat er ook niet gaat komen. Dat betekent niet dat je een slechte belegger bent of dat het voor altijd fout zal gaan. Dus...
Maar er is sowieso niks als een slechte belegger en een goede belegger. Nee? Want het ene moment ben je een goede belegger en het andere moment ben je een slechte belegger. En je benchmark is altijd wat je gewend bent of wat mensen je vertellen dat je gewend moet zijn. De S&P of als je een hedge fund manager bent, dan heb je een ander hedge fund wat je moet outperformen, want daar kijkt iedereen naar. Dan heb je een slecht kwartaal en je hebt een goed kwartaal. Ja, of je dan een goede of slechte belegger bent, dat hangt ook vaak van de markt af.
Ja, nou, dat is ook zo. Zeker als je alleen kijkt naar je performance, dan is dat zeker waar. Ja, klopt. Nee, en de laatste, en dat vond ik eigenlijk wel eentje die heel goed bij jou past, maar minder bij mij. Maar er komt toch de twist, denk ik, van dat het af en toe, zeker als je die twijfels hebt, het wel gewoon handig kan zijn om een deel te stoppen in saaiere assets. Ja. Dus wel in een ETF. Ja. Eigenlijk, en misschien wat jij net vertelt. Als het even tegen zit, wees niet bang om een 80% de ETF's te gaan om even weer je Midas touch terug te vinden. Of een goud. Kan ook prima zijn als je dat houvast geeft. Als het gerustig hart bij je opbrengt.
Ja.
En ik zou zelf denken, ik denk dat ik het zelf ook uiteindelijk ga doen. Als deze boel, want ik zit nu natuurlijk way, way, way risky in crypto. Ja. Maar het is niet wat ik de komende 6 jaar wil blijven doen.
Nee, dat is misschien ook goed voor mensen om te beseffen. Hè?
Ja, dit is voor mij een momentum portfolio, om heel eerlijk te zijn. Ik hoop dit een jaartje vol te houden. En op een juist een beetje op een positief moment uit kunnen stappen. Maar de kans is groot dat ik dan ook een soort portfolio pak waar 40% in ETF zit en solidere aandelen. Dat is,
ja, precies.
Nou, ik denk dat wel gepast is. Dus dat is misschien wat context. Dus dat wil ik eigenlijk meegeven. Ja. Wat vind je ervan?
Oh, ik vind het zo mooi.
Het is niet helemaal het gedicht van Keizer Kuzo of zoiets waar we het de vorige keer over hadden.
Kenji.
Kenji. Ah, oh, van Kenji.
Het is jouw verhaal, hè? Mooi.
David, ik moet echt het verhaal beter gaan instuderen voor de keer. Hey, maar we zijn er nog niet. We hebben nog 3 hele snelle recaps van aandelen. Waarvan 2 in jouw portfolio. Wat dacht jij toen je hoorde dat ik een analyse ging schrijven over Tesla en over Shopify?
Oh, interessant. Nee, ik vind... Ik heb jou dat niet gevraagd om te doen. Daar ben je zelf mee gekomen. Dus ik vind het altijd interessant. En vooral, kijk, Shopify zaten we redelijk op één lijn, denk ik.
Mm-hmm.
Ondanks dat we daar niet echt over hebben gehad. Maar van wat ik ervan heb begrepen van je analyse. En Tesla, deels op een lijn, deels niet.
Ja, maar dat is mooi. Daar kunnen we dadelijk ook voor over hebben.
Ja.
Dus Tesla, Shopify en Uber. Daar heb ik 3 analyses over geschreven afgelopen week op de website voor onze members. En misschien leuk om in deze podcast 1 keer per maand een terugblik te werpen op een paar van die analyses. Een beetje de conclusie, een beetje prikken. Weet je wel, een beetje prikken. Dus om te beginnen met Tesla, wat ik zelf heel leuk vond. En het misschien ook leuk voor mensen die het luisteren te weten. Wij hebben het er niet over welke analyses er geplaatst worden. Nee. Dus ik weet niet wat jij schrijft door de week. Jij weet niet wat ik ga schrijven. Jij ziet het waarschijnlijk op zondagavond als het klaar staat of maandag zie je het. Maar voor de rest spreken we dat niet af.
Nee.
En dat betekent dat de content voor ons ook leuk blijft en verrassend. Met Tesla is dus een van die aandelen die mede ook vanuit onze Discord gevraagd werd om daar een keer aandacht aan te besteden. En ik vind wat bij Tesla altijd interessant vind, is die eeuwige discussie van is het nou een autofabrikant of een techbedrijf? Ja. Ik had niet echt een mening links of rechts om erover wat het is. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga deze analyse insteken volledig, nou, zoveel mogelijk rationeel en kijken naar cijfers. Wat is het nou? Jij bent een Tesla-belegger, dus ik wil jouw kant horen. Maar mijn constatering was, bij mijn toen ik de hele zaterdag lekker met Tesla bezig was, is dat Tesla, het is, of het nou een techbedrijf is of het is een autofabrikant, wat mij betreft is het eigenlijk geen discussie. Voor mij is het heel duidelijk, als je nu naar kijkt, is het gewoon een autofabrikant. En we hebben heel veel mooie verhalen over met AI en zelfrijdende auto's en dat soort shit allemaal. Maar ze hebben nog niks daarvan wat echt impact maakt op hun below the line op dit moment. Ja. Dus je hebt nu 85% van hun omzet is autoverkoop. Mm-hmm. En dan kunnen we heel mooie verhalen hangen. Maar ja, als je 85% uit auto's verkoopt, ben je een autohandelaar. Ja. Simpel gezegd. Even heel zwart-wit gesteld, hè. Wat ik wel interessant vind, en want dan ga ik natuurlijk redelijk kort door de bocht. Maar als je kijkt naar de groei die Tesla laat zien op een paar segmenten, word ik daar wel weer enthousiast van.
Dat is een hele goede autofabrikant.
Het is een hele, nou, dat sowieso. Want als je, dat vind ik een hele goede trouwens. Want als je het vergelijkt met, is ook leuk hè, als je het vergelijkt met andere automakers, zeggen ze, ja, maar zo zwaar overgewaardeerd. Want Tesla in zijn eentje is meer waard dan de 6 grootste automotorfabrikanten. Ja, leuk. Ze doen ook 8 keer hogere marges dan de gemiddelde autofabrikant. Ja, 5 keer zo'n hoge groei is de gemiddelde autofabrikant. Ja. Dus al die metrics zitten in het verslag, waaruit blijkt dat Tesla echt wel een next step is ten opzichte van de rest. Maar dat is ook die upside, waar jij denk ik ook wel enthousiast over bent, is los van auto's, dat ze ook qua batterijsegment goed gaan, is ook van ik weet niet precies, 15% van hun omzet op pak een beet of 10%, maar ook van 50% gestegen afgelopen jaar qua omzet, gaat gewoon knijterhard. Nee, en ze hebben natuurlijk wel de potentie, denk ik, om zich door te ontwikkelen naar techbedrijf. Mm-hmm. Met Optimus, ja. die robot die, waar ik af en toe een beetje Musk bedenk dat die een beetje opgezet is. Faked. Een beetje faked. Ja, heb je dat gezien, dat filmpje met dat hij de kleding gaat opvouwen?
Ja. En dat je dan zag,
een beetje, hè? Ik weet een beetje spelen met de realiteit. Dus, maar goed, ze zijn natuurlijk wel weer bezig met AI. Zelfrijdende auto's kan natuurlijk wel de boel helemaal opblazen in positieve zin.
Ja.
Maar dat belooft hij ook alweer 8 jaar, dus wat dat betreft.
Ja,
dat
is een belofte, dus, ja.
Maar lang vooral kort, want we hebben nog 2 te gaan, anders worden het lange dingen. Ik denk wel dat ondanks, of eigenlijk dankzij de 30% koersdaling dit jaar, denk ik wel dat Tesla nu redelijk ver gewaardeerd is. Ja, $170. Dat was mijn conclusie van het verslag. Dat is niet super cheap, maar voor degene die erin geloven.
Dus eigenlijk staat hij op een fair, je geeft een fair value van $170.
Ja.
En daar staat hij vandaag op.
Ja, dat klopt. Ik zag het net. Hij staat dus exact $170, ja.
Op $170.
Ja. Nou, moet je eigenlijk wel rekening houden met een beetje margin of safety. Hè, als je het helemaal goed wil doen ook. Dus om die fair value kopen. Maar goed, dat, hè, daar kom ik erbij. Wat is jouw gevoel bij Tesla?
Nou ja, hetgene waar wij het over eens zijn, is dat als je nu kijkt wat Tesla is, dan is het hoofdzakelijk, niet volledig, maar hoofdzakelijk een autofabrikant. En dan een goede autofabrikant.
Ja.
En ook eentje die een heel segment heeft opgebouwd en daar leider in is. Alleen met beleggen vraag ik mezelf altijd af, er is een stukje wat je belegt op basis van nu. En er is een stukje wat je belegt op basis van de potentie in de toekomst. Een stukje is gebaseerd op feiten en een stukje is gebaseerd op een verhaal. Alleen, voor iedereen verschilt, en daar komt ook de waardebepaling vandaan, denk ik. Hoe groot is dat stukje feiten in die waardebepaling en hoe groot is dat stukje verhaal? Ik denk dat heel veel mensen puur en alleen op verhaal beleggen. En er zijn veel mensen die puur en alleen beleggen op, ja, wat hebben ze laten zien? Die kijken alleen maar naar earnings. Weet je, niet naar forward guidance, maar gewoon alleen naar earnings. Niet naar de potentie van exponentiële tech, van waar bepaalde categorieën heen kunnen gaan, wat dat dan betekent voor de workforce, et cetera, met die Optimus bot. Bij mij zit er dus ook een stukje, wat doen ze nu? Maar vooral, wat is de potentie in de toekomst? Dus waar is de puck nu versus waar gaat de puck zijn? En daar moet je heen schaatsen. Ik denk, als dit niet volledig bij een autobedrijf blijft, en hij dus al die andere, hij, Elon Musk, al die andere dingen ook echt met zijn bedrijf kan gaan ontwikkelen en tot een succes kan maken. De Optimus bot, AI, het uitrollen van al die superchargers waar ze extra aan verdienen.
Ja.
Hoe heet het? Batterijopslag. Al dat soort dingen die in de toekomst, volgens mij, waar heel veel mensen het over eens zijn, dat de categorie van al die dingen groter gaat worden.
Ja. Ja.
En als Tesla daar ook een grotere rol in gaat spelen, dan denk ik dat het aandeel Tesla in de toekomst meer waard zal zijn dan nu.
Ja.
En zo kijk ik ernaar.
Nou, ik denk dat dat vanuit die groeigedachte wel ook logisch is. Ja. Ik vind het zelf wel mooi om dat af te sluiten, Tesla. Het was jarenlang natuurlijk een aandeel die met name gedreven was op narrative. Maar inmiddels ook de fundamentals heeft om het te onderbouwen. Dat zelfs bij een discounted cashflow analyse kan op een fair value zitten. Dus dat ze hebben goede stappen gemaakt. Zou je wel mogen stellen, denk ik, daarin. Shopify, nog eentje die in jouw portfolio zit.
Ja.
Moet ik die disclaimer trouwens dubbel dik maken? Van jongens, let op. Twan heeft beide tweede aandelen in het portfolio.
Ja, maar gaat ze morgen allebei verkopen.
Nou, de pump van alle mensen die hebben geluisterd en meteen kopen. Ja, mooi is dat. Nee, Shopify. Nou, ik vind Shopify echt een waanzinnig cool merk.
Ik ook, ja.
Ik vind echt zonde dat... We hebben het daar 2 jaar geleden een keer over gehad. Dus vorig jaar nog stond hij op $25 of zo, geloof ik. En toen had ik ook een podcast geluisterd van die CEO. Ik dacht, het is wel echt gewoon een vet bedrijf. Goed verhaal. Echt een gepassioneerde club is het. Niet gekocht, want duur.
Het is een want duur.
Maar dus, ik vind het echt een mooi bedrijf. Wat mij opgevallen is bij mijn analyse, dat ze echt een waanzinnig sterk 2023 achter de rug hadden ook. Stijgende marges, groeiende marges, gewoon of stijgende omzet. Veel betere uitgaven die ze onder controle kregen. Denk ook wel lekker bij een bedrijf als dit. Met name ook een hogere free cashflow. Nou, bij dit soort bedrijven natuurlijk wel iets dat je uiteindelijk door die barrière breekt. Dat je free cashflow kan opbouwen, die je weer kan herinvesteren. Het enige nadeel wat ik zag vanuit beleggersperspectief is dat het is gewaardeerd echt voor een outperformance.
Ja.
En volgens mij hadden wij het erover, maar dat merkte in de laatste kwartaal ook. Toen er ook maar een lichte teleurstelling was in verwachte free cashflow, dat gewoon die hele koers meteen naar beneden klapte. Terwijl de rest van het rapport eigenlijk heel goed in elkaar zat.
Ja.
Ik zat te kijken naar de Q1-cijfers toen ik dit het maken was. Ik dacht van, nou, wat is nou de reden van die koersdaling geweest? En het was puur dus die free cashflow daling, want de rest zag er fantastisch uit.
De Q4-cijfers bedoel je?
Nee, de Q4-cijfers, ja. Ik snapte het. Ik moest echt zoeken om te snappen waarom dit zo laag ging. Alleen als je dus alles doorrekent, weer voor what it's worth natuurlijk, hè, kom ik eigenlijk met een fair value van tussen de $50 en $55 voor Shopify. Dat is, als je nu kijkt naar de huidige koers van $78, is dat gewoon fors.
Ja.
Overgewaardeerd misschien. Anderzijds mag je ook wel stellen dat Shopify volgens deze redenatie al jarenlang overgewaardeerd is.
Ja.
En ook steeds fantastisch rendement heeft gebracht voor beleggers. Dus het zegt echt niet alles. Het enige is, als je dus op basis van deze analyse zou kijken van wat het waard is, dan zou Shopify de komende 5 jaar gemiddeld 30% per jaar in omzet moeten groeien. Over die 5 jaar heen.
Mm-hmm.
Met een marge van 22% minimaal om die waardering te krijgen. En dat is welke omzet groeien als qua EBITDA is dat wel echt een serieuze uitdaging. Hoger dan analisten nu verwachten.
Ja.
Dus,
het groeit dan nog steeds, maar niet met de potentie die ze zelf aangeven misschien ook.
Ja, het moet veel harder groeien met hogere marges dan ze eigenlijk zelf realistisch achten om deze waardering waar te kunnen zijn op basis van het discounted cashflow.
Ja, en laten we ook niet vergeten, hè? Het komt van, $24 of zo eind 2022. Dus ook een reden waarom ik een beetje heb afgebouwd. Ik heb wel nog een aankoop gedaan 2 weken geleden.
Mm-hmm.
Om weer een klein beetje aan te vullen. Maar ik vind Shopify mooi, heel kort. En dat is puur een verhaal. Niet onderbouwd met cijfers, want ik ga niet iedereen vervelen. Maar het is een beetje de tegenhanger van de Amazons en dergelijke.
Hmm.
Want als je al kijkt in hun showcase bijvoorbeeld wie er allemaal een Shopify store heeft, dan is het van mensen die ik om me heen heb, die gewoon, hè, zoals mijn vriendin, de kaartenbusiness opgezet, die had daar een leuk idee van. Nou, ik zei, nee, moet je Shopify gebruiken? Nou, letterlijk binnen een uur opgezet.
Ja, het is waanzinnig.
En die was de volgende dag al aan het verkopen. Ja, echt mega. Gewoon hoe snel dat gaat. Je hoeft niks meer te kennen, niet te programmeren. Alles zit erin. Alle plug-and-play dingen en allerlei apps. Heeft een hele appstore. Tot aan celebrities die gewoon voor hun concert of voor een bepaalde kledinglijn of een parfum dingetje een hele aparte store willen opzetten. Ja, dat is ook zo gedaan.
Mm-hmm.
En die out-of-the-box snelle manier om dat te doen, plus dat de kosten meevallen. Want volgens mij betaal je €25 per maand voor al die dingen, inclusief. Je hoeft alleen de tekst zelf te schrijven. En dat hoeft later straks ook niet meer waarschijnlijk. Want als ze AI gaan introduceren van, nou, ik wil deze store hebben en dit ben ik, et cetera, en die maakt die hele store voor je. Want dat is nog wel een potentieel, denk ik. Dan gaat het nog sneller.
Ja, denk het ook.
Ja,
nou, het is de absolute koning van de e-commerce.
Ja.
Ik vind het een waanzinnig platform is het. Ja. Dus ik zou het ook helemaal niet erg vinden om hier eens meer voor te betalen dan de fair value. Dus ik snap jouw aankoop
maar
ook
niet
wel.
Twee keer de fair value.
Ja, het is een prijs voor alles natuurlijk. Ja. Maar tot nu toe ja, kun je stellen, de beleggers die vertrouwen hebben gehad in Shopify de laatste 5 jaar of 10 jaar hebben niet heel veel te klagen gehad.
Nee.
En dan zie je toch wel beleggen in fantastische bedrijven. Kan dat wel waard zijn. Ja. Ook al zijn ze misschien iets duurder dan gemiddeld.
Ja.
En de laatste die heeft me dus echt verrast. Ik weet niet of jij ooit hebt gekeken naar Uber als investering.
Nou, wel de documentaire.
De serie bedoel je? Ja, die Super Pumped.
Ja, ja.
Die is zo goed, man.
Als je die niet hebt gezien, daar ging echt een wereld voor me open. Want ik ken dat verhaal van Uber wel, maar als je dat zo ziet, is natuurlijk sterk aangedikt. Maakt niet uit. Zo'n gespeelde documentaire, zeg maar.
Een beetje Big Short-achtige humor ook erin. Hè?
Dat. Maar als je dat dan ziet, hoe dat is gegaan. En als je dan verderop gaat lezen, hè, nadat je dat hebt gezien. En je gaat echt de feiten checken. Dan denk je, oh, nou, sommige dingen zijn echt zo gebeurd.
Ja.
Nou, bizar. Wat een bizar verhaal.
Ja, Super Pumped. Hele vette serie op HBO, geloof ik. Is echt een aanrader als ondernemer vet vindt en Uber vet vindt. Dat is zeker doen. Maar ik was dus echt positief verrast. Ik had Uber staan in mijn eerste overzicht, mijn eerste aandelen shortlist. Stond Uber bij. Als groeiaandeel, toen hij nog lekker zat in de Shells en de Luxaflex en dat soort dingen. The good old days. Ik heb Luxaflex gehad. Ja, ja. Hij heet hier voor 4 keer.
Van Luxaflex naar Pepe.
Zal ik wel vertellen, Luxaflex is gewoon 4 keer over de kop gegaan, hè? Dat is echt bizar. Ja, joh, ik had nooit af moeten stappen van value beleggen. Maar er stond Uber stond ook op mijn lijstje. Alleen Uber was toen een beetje een grap aandeel. Want het was zo verliesgevend. Het overwaardeerd, whatever. Ja, echt een VC-scam. Zo voelde het een beetje, VC-scam. Nou, maar eigenlijk de afgelopen jaren is het gelukt. Vind ik heel knap om een winstgevend bedrijf te worden. En nog eens een keer groeiende. Dat is vaak is het één van de twee als ze eenmaal die barrière doorbreken. Wat ook heel interessant is, dat weten weinig mensen, is dat zij ook een eigen investeringsdivisie hebben, waardoor zij een aantal andere start-ups zitten.
Oh,
ja, ik weet even niet meer in mijn hoofd precies welke, maar er was ook die... Zo'n eVTOL, zo'n hele verticale helikopter beursgenoteerd bedrijf zit ze heel dik in. En nog een paar beursgenoteerde en startups bedrijven zitten ze dik in. En dat is een upside die je hebt als belegger als je erin zit.
Ja.
Het staat gewoon op een balans, dus dat helpt. En wat ik mij vooral positieve zin opviel, is dat zij nog steeds heel veel groeikansen hebben. Ja. We zien het misschien heel erg als de taxibedrijf, waar veel gezeik om is met contracten. En Uber Eats, waar wat veel te duur is, met kapot geconcurreerd wordt en wat dan ook.
Ja.
Maar als je kijkt naar wat zij kunnen, ze hebben een enorm netwerk. We hebben het vaak gehad, of jij hebt het vaak gehad over de kracht van het netwerkeffect van apps. Nou, Uber heeft misschien een van de grootste netwerken ook ter wereld die je kunt hebben in die variant. Ze zijn nu bezig met internationale expansie. Ze hebben een membership programma waarmee ze gewoon recurring revenue krijgen. Betaal je 10 of 20 euro per maand en dan krijg je kortingen, goedkoop bezorgen, whatever. Nou, doe dat ontzettend goed. Nou, advertising is iets wat enorm groeiend is daar. Want ze hebben natuurlijk best wel wat real estate waar ze qua auto's waar ze kunnen adverteren of waar je langs rijdt.
Ja, grappig, hè? Want eigenlijk wat Apple vaak zegt, is dat zij ook heel veel real estate hebben.
Ja,
namelijk alle iOS-devices die er connected zijn. Zodra er iets uitgerold wordt, hebben ze, weet ik veel, miljarden devices. En dat heeft Uber bijvoorbeeld ook.
Nou, exact. Digital real estate. Je hebt gewoon eyeballs. Je hebt gewoon consumenten die iets kan brengen van een merk. Maar je hebt gewoon... Volgens mij, ik zeg nu aan mijn hoofd. Volgens mij heb je van 160 miljoen, ik weet niet 100% zeker, maandelijkse gebruikers die de app openen. Ja, daar kan je natuurlijk zoveel 160, mee doen met locatietargeting en heel specifieke mensen bereiken. Want je weet alles van die persoon die een account heeft. Dus super waardevol. Nou, daar zijn ze aan het uitbreiden in. Ja, en natuurlijk de opkomst van zelfrijdende auto's. Nog heel speculatief. Maar daar zie ik dat Uber ook aan het samenwerken met de grootste techbedrijven. Ze staan gewoon als top gepositioneerd om daar een voortrekkersrol te gaan krijgen met wat ze hebben. En wat mij daaraan opviel, afsluitend, als ik kijk naar fair value, is dat het zelfs redelijk gewaardeerd is.
Hey.
Ja, dat zou je niet denken. Maar ze hebben zo'n groei meegemaakt de laatste jaren, op alle vlakken. Dat nu zelfs voor een, zitten nu op kleine $80, dat de fair value, wat ik berekend heb, zit op $90.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk 10% upside als je op die manier bekijkt. Nogmaals, for what it's worth, fair value. Het kan altijd langer dalen, hoger stijgen.
10%, wat is dat?
Dat is echt niks, hè? Eén dag? Nee, een jaar. Dus, maar Uber was in mijn beleving altijd ver overgewaardeerd op al van dit soort metrics. En nu zie je toch dat een bedrijf als dit toch het kan waarmaken. Terwijl de koers toch 3 keer hoog staat dan een paar jaar geleden.
Ja. Ja, ik denk wel dat dit soort bedrijven, heb ik niet specifiek over het aandeel, ook een beetje zoals... Nou, die zijn een beetje meegegaan, die hele WeWork-mangel. Dat de perceptie van heel veel mensen is... van ik blijf hierbij weg, want dit is voor venture capital... dit is heel agressief, maakt geen winst, grote beloftes... gaan waarschijnlijk kapot, zijn alleen maar gericht op expansie... slecht voor hun personeel, dus in dit geval de drivers. Dat heeft Robin Hood natuurlijk ook gehad, die reputatieschade.
Mm. Ja, ja,
dat
ja.
Daardoor heel veel mensen in het begin zeggen, interessant, interessant. Reputatieschade, want ja, je hebt dat heel lang opgebouwd en vervolgens binnen één dag ben je reputatie kwijt. En heel veel mensen kijken er niet meer naar.
Mm-hmm.
En dan ineens ben je verrast dat als je terugkijkt, ineens in zo'n fase als dit, dat je denkt, hè, ze hebben ook echt fundamentele gegevens om gewoon dit te ondersteunen. Heel interessant.
Ja. Maar, en dat denk ik ook, dat is voor mij misschien een mooie afsluiter, van dat je als belegger zijn ook continu kritisch moet durven blijven je mening aan te passen. Want ik heb in mijn achterhoofd zit uberal tijd, wat ik al zei, als een waardeloos bedrijf, verliesgever, wat dan ook. Ik vond het leuk om te analyseren, omdat er veel ontwikkelingen zijn. En ik was compleet verrast.
Ja.
En opeens ben ik van super negatief tot van, oké, dit zou best wel eens iets kunnen gaan worden de komende jaren. Dus dat is wel leuk.
En als het dan onder fair value staat, hè, volgens jouw berekening, en ze hebben de cijfers om het mee te ondersteunen. Mm-hmm. En het is gewoon een tof merk.
Ja.
Ja, dat verdient het om opnieuw naar te kijken.
Ja, eens. Staat ook op mijn shortlist. Staat deze.
Ik moet altijd denken, als jij shortlist zegt, dat je denkt dat je dingen gaat shorten.
Oh. Ja, deze. Mijn wishlist.
Ja, okay.
Nu ga ik dingen wishen.
Mijn manifestatie.
Manifesteer. Nou, dat zijn ze dus. Dus Uber, Shopify en Tesla. Ik ben heel benieuwd wat de komende weken analyses gaan zijn op de website. Ik heb nog steeds geen idee namelijk.
Peppe, Doge en Shibu.
Nou, dat kan ik echt niet meer op straat, denk ik. Dat kan ik niet meer laten zien. All right, heb jij nog afsluitende woorden voordat we gaan afronden?
Keep the soul alive.
Als je die herkent, die referentie kent, dan ben je een beetje onze doelgroep, denk ik.
Nee, ik heb geen woorden meer verder.
Nou, mooi. Dan gaan we afronden. Dan wil ik iedereen weer vragen in ieder geval om een score te geven. Mm-hmm. Spotify, Apple iTunes, review achterlaten. Altijd hartstikke leuk. Niet vergeten, zondag weer de Lange Termijn Weekly. Ik heb hem nu in het leven geroepen, dus moet ik hem maken ook.
Ja.
Helemaal erg.
Jij kan zonder niks meer doen.
Nee, dammit, heb ik dingen. Nou goed, ik ga het gewoon fixen. Gaat helemaal goed komen. Hey, dank je allemaal weer voor het luisteren. En tot de volgende week.